Goedenavond, iedereen welkom. Ik stel voor dat we starten met de gemeenteraad. Er is één iemand verontschuldigd, dat is Veronique van Robaes, maar ze hoopt dat ze er volgende maand opnieuw kan bij zijn. Zijn er vragen voor de gemeenteraad, Johan?
We hebben twee vragen.
Ja.
Vijf vragen.
Ja. En Ria? Ja. Oké. En dan gaan we over tot het eerste punt van onze agenda voor de gemeentelijke riolering. Het vastleggen van de dossiers voor het behalen van de voorziene reductiedoelstellingen. Ik geef daarvoor het woord aan schepen Steven Kind, maar ik verwelkom in alle geval al graag Iris van de Putten, die ons een en ander zal toelichten. Maar Steven, alstublieft.
Ja, collega's, er werd een tijdje geleden tijdens een overleg aangekondigd dat we met de gemeente best al eventjes verder keken dan de komende 6 jaar voor onze riolering in onze gemeente. En we vonden het een goed idee om Iris, die voor ons Fluvius vertegenwoordigt, om haar even een toelichting te laten geven van hoe die toekomstplannen er precies uitzien. Dus ik geef het woord aan Iris. Dank je wel, Iris.
Dank u wel. Dus eerst en vooral, mijn naam is Iris van de Putten. Ik werk voor Fluvius Riolering. En ik ben voor, onder andere voor jullie gemeente regio-ingenieur. Fluvius Riolering is rioolbeheerder. En wij hebben verschillende taken in jullie gemeente te volbrengen. Waaronder ook het voldoen aan de reductiedoelstellingen voor de Vlaamse Milieumaatschappij. Die reductiedoelen, ik geef daar straks een beetje uitleg bij, die vertalen wij naar concrete projecten. En net omdat die projecten legislatuuroverschrijdend zijn en gaan tot in 2033, daar gaan we het eigenlijk vandaag over hebben, is het de bedoeling om daar een woordje toelichting over te geven. Ik ga beginnen eerst met een klein stukje theorie. Reductiedoelen, wat is dat eigenlijk? Wel, de definitie die ziet u daar staan, die zijn een goede maatstaf voor de inspanningen die nodig zijn om globaal voor elk waterlichaam de doelstellingen van de kaderrichtlijn water te realiseren. Nu in mensentaal uitgedrukt is dat eenvoudigweg het vuil water dat nu nog geloosd wordt op beken en grachten ervan afhalen, inzamelen en brengen naar een zuiveringsinstallatie. Dus de wetgever die heeft voor elk waterlichaam een vrachtreductie bepaald voor de stoffen fosfor en stikstof die nu nog te veel in onze waterlopen zitten. En daarmee is rekening gehouden met het aandeel van de huishoudens. Die vrachtreductie die werd vertaald, ook weer door de VMM, naar nog een aantal te saneren IE's of inwonersequivalenten. En op die manier hebben wij samen met jullie de meest kostenefficiënte projecten gedefinieerd en geselecteerd om dus die doelstellingen, het aantal saneren IE's per waterlichaam te gaan bereiken. Hier zie je eigenlijk een kaartje van jullie grondgebied met een aantal kleuren op. Het gele is eigenlijk centraal gebied, noemen we het centrum met de uitlopers en dat is momenteel berioleerd, niet alleen berioleerd, maar dat gaat ook al naar een zuiveringsinstallatie. Daarnaast, de groene kleur, daar gaat het eigenlijk vanavond over. Wij noemen dat groene clusters. En dat zijn eigenlijk zones die gedefinieerd zijn in collectief te optimaliseren buitengebied. Dus daar moeten we eigenlijk nog IE's, huizen, gaan inzamelen die momenteel nog lozen op beken en waterlopen. De rode bollen, die mogen we zeker ook niet vergeten, daar zal nooit riolering komen. Sowieso zijn die mensen verplicht, dat is ook een van onze taken, om op sommige korte termijn, andere iets langere termijn, een IBA te plaatsen, dus een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater. Wat betekent dat nu concreet voor Lichtervelde? Dus ik had al gezegd, er moeten IE's ingezameld worden per waterloop en jullie gaan concreet werken op 2 waterlichamen. Het eerste waterlichaam is een combinatie van de Rivierbeek en de Hertsbergenbeek. En je ziet hier eigenlijk in de laatste kolom de inwonersequivalenten, die IE's die we nog moeten gaan inzamelen. Wij concentreren ons op het gemeentelijk aandeel, dat zijn er hier 201, maar het bovengemeentelijke aandeel, dat zit bij Aquafin, die hebben ook eisen te vervullen. Het tweede waterlichaam is de handzame vaart waar we op werken en daar zie je dat er, ja, dat is ook het grootste gebied, straks mijn kaartje wordt dat duidelijker. Er zijn nog 1672 IE's in te zamelen, maar gemeentelijk is dat een pak minder. Dus die reductiedoelen worden uitgedrukt in nog te saneren IE's per waterlichaam. Een IE is het aantal liter afvalwater dat één inwoner per dag produceert. En hoe gaan we dat relateren met het aantal woningen? Eén woning is gelijk aan gemiddeld gezien 2,4 IE's. Dus de reductiedoelen, zoals al gezegd, we gaan vuilvracht gaan afhalen van de waterlopen en we gaan die aansluiten op het stelsel. En simultaan gaan we daar geen gemengd stelsel plaatsen, maar we gaan daar een gescheiden stelsel plaatsen. Een aparte buis voor vuilwater en voor regenwater, zodanig dat we ook ons net robuuster gaan maken voor de gevolgen van de klimaatadaptatie. De zuiveringsgraad, misschien ook interessant om te weten. Hè. Jullie zitten huidig, alleen nu zal dat al meer zijn, maar de toestand die we momenteel kennen van april 2022, zitten jullie huidig op ongeveer 66%. Ik heb hier ter vergelijking eventjes gezet wat dat in naburige gemeentes is momenteel. En jullie gaan naar een zuiveringsgraad van 89%. Waarom geen 100%? Dat heeft te maken met die rode bollen, dat ik daarnet zeg. Hè? Want die rode bollen zullen nooit naar een zuiveringsinstallatie gaan. Dus ik ga hier nog een keer herhalen. Werken aan reductiedoelen. Dat wil zeggen, we gaan die IE's gaan inzamelen. We gaan die afhalen van de waterloop. Waardoor dat bij gevolg dus ook de zuiveringsgraad gaat stijgen. Nu komt het. Dat is het fameuze kaartje waar ik over sprak. Dus... wij werken hier op twee waterlichamen. Het eerste, de combinatie van de Rivierbeek en de Hertsbergenbeek, bevindt zich hier, in het noordoostelijke deel van het grondgebied. En op de handzame vaart, dat is het grootste stuk, bevindt zich hier. Op de Rivierbeek en de Hertsbergenbeek hebben we eigenlijk twee van de drie plantperiodes tijd om de reductiedoelstellingen, de totale van 201, te gaan bereiken. Dus alles moet daar in orde zijn tegen 2033. Op de handzame vaart hebben we iets meer tijd. Daar is het mooi gespreid over drie plantperiodes. Eén plantperiode is altijd gelijk aan 6 jaar, dus daar hebben we tijd tot het jaar 2039. En dan nog concreter, ik ga beginnen met de handzame vaart, dus het grootste gedeelte. Hebben wij dus al een aantal projecten geselecteerd om hier eerst en vooral tegen 2027 384 IE's te gaan inzamelen. Het project van de Mosselstraat, dat bevindt zich hier. Je ziet dat die Mosselstraat eigenlijk zich bevindt over twee waterlichamen met het grootste deel hier op de handzame vaart. Dus daar gaan wij 147 IE's mee inzamelen van de 384 die we nodig hebben. Het project Kasteelstraat, dat zich hier bevindt, zit ook op het andere waterlichaam, kom daar dadelijk op terug, gaan we voor 5 IE's gaan inzamelen hier op de handzame vaart. Het project van de Koolskampstraat, dat zich hier bevindt, is vandaag geopend, maar helaas kan ik nog niet een uitslag zeggen. Ik ken hem nog niet. Maar vandaag zijn de inschrijvingen binnengelopen. De start van de uitvoering is daar voorzien na het bouwverlof normaal gezien, dus dit jaar. Jullie zijn daar partners samen met ons, maar uiteraard ook samen met AWV en de provincie. En dat project levert ons 39 IE's op. Het project van de Damwegel, die zich hier bevindt, dat is eigenlijk uitgevoerd. Die zat in nazorgfase op het moment dat ik de presentatie opmaakte, maar ondertussen is dat allemaal ook vereffend en uitbetaald sinds eind vorige week. Dus eigenlijk is dat project nu volledig afgerond. Dat levert ons 315 IE's op. En dan hebben we hier nog in het westelijke gedeelte, het project van de Weststraat-Bollestraat, waar we het voorontwerp gestart zijn. Dat is een project met Fluvius en Lichtervelde en Torhout voor een klein stukje. En dat levert ons 108 IE's op. En dat project zal aansluitend aan het project van de Mosselstraat normaal gezien in uitvoering gaan. Situeren dat in 27 à 28. In het andere stroomgebied, dus in het noordelijke deel, hebben we er iets minder in te zamelen, namelijk 101. En dan ziet u dat zowel het project van de Mosselstraat, dit hier, als het project van de Kasteelstraat terugkomt. Mosselstraat zit in voorontwerpfase. Aquafin zit daarbij naast de gemeente en wij. Het levert ons 34 IE's op en we gaan dat in 25 à 26 in uitvoering brengen. Het project van de Kasteelstraat hebben wij momenteel nog geen subsidies. Dat project is in aanvraag bij de VMM. Gaan we kortelings hopelijk daar nieuws over hebben. Dat is aangevraagd eind januari van dit jaar. Dat is ook een project met Aquafin. Levert ons serieus wat IE's op die we nodig hebben. Want u ziet, met die 34 IE's komen we er niet. Dus we hebben effectief wel dit nodig tegen 27. En daar is die uitvoering voorzien in 26 à 27. Als ik een aantal conclusies mag trekken naar reductiedoelstellingen voor 27 op het noordelijke deel, dus de Rivierbeek en de Hertsbergenbeek, zijn de projecten die we gedefinieerd hebben oké om het reductiedoel van 27 te behalen, mits natuurlijk dat we die twee projecten uitgevoerd krijgen. Ook het project waar dan momenteel nog geen subsidies voor binnen zijn, zijn het project van de Kasteelstraat. En we hebben geen andere projecten meer nodig in het kader van de reductiedoelstellingen al in, net omdat het project van de Kasteelstraat ons zoveel IE's oplevert. Dus als we die twee gedaan hebben tegen 27, zijn we eigenlijk direct ook al goed voor 33. Moeten er geen meer bij komen. Op de handsamenvaart, dat is een ander verhaal. Daar zitten we voor 27 oké, mits uitvoering van die gedefinieerde projecten. Daar hebben we 384 nodig en we gaan er met die projecten 614 inzamelen. Dus nemen we er ook al een serieuze voorsprong naar 2033 toe. En tegen 2033 hebben we dan nog het saldo van 154 IE's nodig. Vandaar ga ik eventjes verder naar de reductiedoelstellingen voor 2033. Dus op het noordelijk deel, ik herhaal, geen meer nodig. Op de handsamenvaart wel. En daar hadden we gedacht aan het project Korte Marktstraat deel B, waar dat we eigenlijk momenteel al subsidies voor hebben. Dat is dit project. Hè. Waar dat we met de nieuwe regelgeving van de VMM, sinds oktober zijn daar nieuwe regels bijgekomen, in één keer een deadline voor gunning gekregen hebben. Dus die deadline van gunning, ook al hebben we het project niet nodig tegen 27, moeten we eigenlijk dat wel al uitgevoerd hebben tegen 2028. Als we dan niet halen, dan gaan we jaarlijks 5% van de toegekende subsidie verliezen. Het project zit in voorontwerpfase, maar zit momenteel een beetje vast bij ABV. Het project levert ons 145 IE's op, waar we dus bijna mee zijn om de reductiedoelen tegen 2033 te gaan voltooien. Maar we hebben er nog een aantal nodig en daar hadden we gedacht aan het aansluitende project Spoorwegstraat Duifhoekstraat, dat zich hier bevindt, nog niet aangevraagd qua subsidies, omdat ja, als we het nu al zouden aanvragen, krijgen we ook direct weer een deadline van 5 jaar. Dus dat is te vroeg momenteel. Hè. En dat levert ons nog 72 IE's op. Ter vervollediging hebben we ook nog een ander project die niets met reductiedoelstellingen te maken heeft, maar die toch wel niet onbelangrijk is om te vermelden, zijn het project van het ontdubbelen van de Zwanenbeek om de wateroverlast in het centrum van Lichtervelde te gaan oplossen. Dat is een project die eigenlijk ook voortvloeit uit het hemelwater- en droogteplan. Dus zoals gezegd, draagt niet bij tot de reductiedoelen, maar is zeker ook wel een prioriteit voor jullie gemeente. Daar zijn nog geen subsidies voor gekregen, ondanks het feit dat die wel al herhaaldelijk zijn aangevraagd, maar we staan nog niet op een programma. En daar zijn naast jullie, Fluvius ook de provincie een belangrijke partner. Volledigheidshalve wil ik er ook nog bij vertellen, staat niet op de slide, maar een van onze taken als rioolbeheerder is ook het uitvoeren van een inspectieprogramma. Daar gaan we heel kortelings mee starten binnen jullie gemeente. Dat dus wil zeggen dat ons opgelegd geweest is om de kritische leidingen, de bestaande riolering, te gaan inspecteren. Sowieso via rijdende camera en putcamera's. Camera's en daaruit kunnen ook bepaalde zaken komen die dringend te herstellen zijn. Ik kan daar momenteel nog niets over zeggen, maar we mogen dat niet uit het oog verliezen dat dat de komende jaren ook nog wel erbij bijkomend kan zijn. Ook niet onbelangrijk, ik ga niet al de cijfers overlopen op vandaag, maar alle projecten hebben natuurlijk ook al een bepaalde raming meegekregen. De ene is al wat actueler dan de andere. De projecten die momenteel nog in zijn kinderschoenen staan, daar is die raming nog een beetje koffiedik kijken wat het wordt. Maar volledigheidshalve, alle projecten die ik daarnet benoemd en gedefinieerd heb, zijn hier ook zeker wat jullie aandeel en het Fluvius aandeel betreft opgelijst. Voilà, dat was een hele boterham. Ik hoop dat het een beetje transparant en duidelijk was, want dat is toch geen materie waar dat jullie dagelijks mee te maken hebben. Als jullie vragen hebben...
Ja, zijn er vragen, Jos?
U staat daar Antubbelen, Zwanenbeek. Allee, ik denk voor de duidelijkheid, het gaat hier over een stuk van de Zwanenbeek. Dat niet de verkeerde perceptie gelanceerd wordt dat de Zwanenbeek gaat onttubbeld worden in zijn volledige lengte.
Nee, klopt inderdaad. Ja. Het is een stuk, ik heb het nu niet mee, het spijt mij, maar het is inderdaad een stuk waar dat er een bypass wordt gerealiseerd om eigenlijk, eenvoudig weggezegd, het water meer plaats te geven, zodanig dat het centrum wordt gevrijwaard.
Dat is het stuk, als ik het goed voor heb, een stuk Essenstraat, Kruisenboom.
Tussen Rozenlaan en Ketelbuizerstraat. En ik weet niet wat dat traject zal, welk traject zal gevolgd worden. Is het via de Essenstraat of is het via de Zandstraat? Dat weet ik niet.
Normaal gezien is het via de Essenstraat, maar gezien dat het project nog ergens in kinderschoenen staat, ligt dat eigenlijk nog niet vast. Gewoon het principe ligt vast.
Maar het is qua duidelijkheid, dat is het stuk tussen Zandstraat, Rozenlaan en Ketelbuizerstraat. Het is dat stuk.
Klopt. Ja.
Goed, waren daar Sofie, alstublieft.
Ja, ik had dan nog twee vraagjes bij. De eerste vraag betreft het project Mosselstraat. Maar voor de duidelijkheid, zijn dat de cijfers inclusief de verkaveling die er eventueel komt? Of?
Nee.
Exclusief.
Exclusief.
Ja. En dan had ik nog een tweede vraag. Dus hier gaat men uit van een aantal reductiedoelstellingen die men wil bereiken. Maar neemt men bijvoorbeeld ook toevallige opportuniteiten mee? Dus ik kan me voorstellen, de kost zit daar enerzijds in de riolering. Maar natuurlijk, als je de riolen wil leggen, dan moet je alles openbreken. Dus de kost breidt hem vaak uit. Ik zeg maar iets, stel nu dat er bepaalde wegenwerken nodig zijn. Ik denk maar aan de Burgemeesterstraat, waar dat de tunnel gaat vervangen worden. Wij gaan daar ook de weg openleggen. Gaat men dan bijvoorbeeld van die opportuniteit, als ik het zo mag zeggen, gebruik maken om daar bijvoorbeeld al eens geen riolering aan te leggen? Ook al zit dat dan hier niet in de cijfers. Maar goed, dat wil niet zeggen dat het nuttig kan zijn om het op hetzelfde moment te doen.
Dat is niet voorzien. Waar er momenteel al een gemengde riolering ligt die nog in goede staat is, wordt er niet voorzien om een gescheiden riolering te leggen bij andere voorziene werken, als die nog in goede staat is.
Ja. Is dat dan geen gemiste kans? Want dan... Ja, dan is het nog eens zoveel jaar later de weg bij manier van spreken. Nou, Marie, is toch jammer, hè?
Nee, waar dat er nu al riolering ligt, een gemengde riolering ligt, zal er niet opnieuw een andere riolering moeten komen. Enkel maar als die riolering eindlevensduur is, ik zal het zo zeggen.
Dus eigenlijk komt u nu te zeggen, moment dat projecten niet geselecteerd zijn hier en er bestaat daar een gewone riolering, een gemengde riolering, dan blijft het eeuwen ten dagen zo totdat...
Niet eeuwig ten dagen. Sowieso zullen wij altijd geïnterpelleerd worden en zullen wij cameraonderzoek uitvoeren om te zien in welke staat dat de riolering zich momenteel bevindt.
Ja, oké. Oké. Ah ja, ik vind het toch wel spijtig dat er dan van bepaalde situaties hier gebruik gemaakt worden. Want het blijft dan net het doel.
Sophie, het gaat over prioriteiten die hier worden voorgesteld. Dus de zones waar het nu over gaat, zijn echt prioritair. Er gaat wel degelijk tussen gekomen worden op het moment dat er daar schade of herstellingen dienen te gebeuren. Maar in feite staan die nu nog niet op de lijst om structureel aan te pakken.
Nee, maar dat begrijp ik. Daarom dat ik vraag, doet men toch de moeite in geval van bepaalde opportuniteiten? Maar goed, het antwoord is duidelijk. Nee, we gaan het niet doen.
Het zal altijd overleg zijn. Ja. Het zal altijd gekeken worden, allez, op basis van feitelijke gegevens, wat de noodzaak ervan is.
Ja. En het is ook wel zo, allez, als we bijvoorbeeld naar de Zone Mosselstraat kijken, Nieuwe Veldstraat, Oude Bruggeweg, dan wordt er daar ook naar de bovenbouw gekeken, wat daar de opportuniteiten zijn om eigenlijk de bovenbouw naar de hedendaagse normen rond mobiliteit aan te passen.
Ja. De omgekeerde opportuniteit neemt u wel mee, dat is wat u zegt.
Ja, ja, ja.
Ja, ja.
Goed. Johan, ja?
Maar is het niet zo dat, om in aanmerking te komen voor de IA's, dat de riolering dat je vernieuwt moet kunnen aangesloten worden op de collector naar de zuivering? Dus het heeft waarschijnlijk geen zin, dat voorbeeld dat ze hier aanhaalt, om een gescheiden riolering aan te leggen die dan toch nog steeds in een gemengde waterloop of een gemengde riolering terechtkomt. Ik denk dat dat niet in aanmerking komt voor subsidiering. Is het zo?
Zo is het. Nu wordt momenteel de nadruk gelegd op het bereiken van reductiedoelen. Ja. En bereiken van reductiedoelen heeft te maken met 1, inzameling, maar 2, ook zuivering. Dus die 2 zaken moeten bekeken worden.
Ja, maar ik begrijp het helemaal. Het is gewoon een kwestie van proactief meegaan in een verhaal van oké, ik breek ergens een weg open om de een of andere reden. Dus het onthaalt mij een beetje waarom dat we dan niet automatisch daar een riolering in leggen die gescheiden is. En misschien dat die dan inderdaad stroomafwaarts nog niet terechtkomt waar ze ooit ten beste zou moeten komen. Maar goed, het kan dan wel nog altijd de vervolg aan gebreid worden. Ik vind dat jammer, maar goed, ja. Bon, het antwoord is duidelijk.
Johan?
Nog een keer voor de ontdubbeling van de Zwanenbeek, dat is om het centrum te vrijwaren. Maar hetgeen dat aangegeven wordt, is eigenlijk voorbij het centrum eigenlijk nu. Vanaf de Zandstraat
is
eigenlijk
het is
voorbij. Nafvoer. Dat is niet wat in de belevenis van de mensen nog eigenlijk het onderstroom van het centrum is. Natuurlijk.
Ik weet het, maar het is eigenlijk de flessenhals daar die we gaan proberen ontlasten, zodanig dat het niet opstropt en terug. Stuurt naar het centrum. Het is een zeer goede vraag, hoor.
Johan, we hebben ooit een hemelwaterplan goedgekeurd, waarin dat ook helemaal wordt uitgeschreven, dat eigenlijk een kritiekpunt is in ons waterbeleid, dat eigenlijk het water daar wordt tegengehouden om op een voldoende wijze te kunnen wegstromen. Als het daar tegengehouden wordt, hebben we de last in het centrum. Vandaar dat essentieel is in ons plan om aan te pakken.
Ja. Wat zou beide zijn, ook de instroom en dan voor de vlotte doorstroom.
Klopt, maar de instroom hebben we al grotendeels aangepakt, Johan. Dat is wat er gebeurt in de bufferbekkens en de Drielindenbeek enzovoort. Dat zijn allemaal realisaties in de afgelopen jaren die ervoor zorgen dat alle water vertraagd richting centrum komt. Mm-hmm. En dat heeft ook zijn dienst bewezen de afgelopen maanden. Mm-hmm. Dus.
En daar staat geen timing op?
Nee, daar staat geen timing op. We gaan daar verder in overleg. Het probleem daar is dat we momenteel geen subsidies krijgen voor dit project. Hè. Dat is eigenlijk de startbasis voor ons. Op een bepaald moment, als jullie prioriteiten zodanig hoog zijn, gaan we daar een andere oplossing voor moeten bedenken. Hè.
Ja. De prioriteiten en de financiën.
Daar heeft het uiteraard mee te maken.
Ja. Ja, het is al dat straks ook door de schepen aangegeven. Het is wel een prioriteit natuurlijk. Hè. Het is, dan zouden we het natuurlijk al kunnen begrijpen dat daar de voorrang aan gegeven wordt. Eigenlijk. Ook voor de investering van de middelen die er zijn natuurlijk. Hè. En dan wou ik nog een keer, maar dus u rekent met de equivalenten. Hè. En op het moment dat er genoeg zijn, is dat voldoende en dan stopt u. Het gaat niet om eigenlijk het principieel overal de mogelijkheid bieden om die ontdubbeling toe te laten. Want ja, het is een beetje nog een keer de redenering. Je kijkt al zoveel uit, van slechte wil zijnde, dan zouden we eigenlijk verkavelingen moeten verwelkomen, want dan komen we aan onze equivalenten. Maar dat kan niet de bedoeling zijn natuurlijk.
Het is allemaal een kwestie van prioriteiten. En geloof mij, vrij het bereiken van die reductiedoelen over die planperiodes is eigenlijk al... houdt al zeer veel in. Die projecten zijn hier heel, heel snel en gauw opgesomd. Maar om een project van voorontwerp naar uitvoering te krijgen, dat houdt wel heel wat in. Er gaan jaren over. Ja, dat heeft ook te maken met, u ziet het hier staan, dat gaat hier niet over weinig middelen. De projecten die nu gedefinieerd zijn, zijn eigenlijk al vrij ambitieus. Zijn realistisch, maar al vrij ambitieus.
Ja, omdat het kwam even over totdat u zei van dat 27 hebben we al bereikt, gedaan, boeken toe. Terwijl ja, er zijn nog mogelijkheden, er zijn ook nog opportuniteiten natuurlijk, die we ook moeten meenemen, als we het dan meenemen met eigenlijk het doel van die reductie. En dat is dat er meer zuivering komt en een vlottere doorstroming is van een, dat is toch de bedoeling eigenlijk.
Dat is zeker de bedoeling. Ja. Maar er is een zeer goede samenwerking met de mensen van de gemeente. Wij zitten ook 6 weken samen, dus als er bepaalde opportuniteiten zijn, worden die zeker tijdens dat overleg uitvoerig besproken.
Ja, als daar geen vragen meer zijn, dan vraag ik aan de gemeenteraad of men zich akkoord kan verklaren met de rioleringsprojecten zoals ze voorgesteld werden.
Ja.
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 Ja. Iris, bedankt voor de boeiende uiteenzetting en graag tot de volgende keer. En dan gaan we over naar ons tweede punt van de agenda. De wijziging van het meerjarenplan. De kennisname van de afsluiting van het dossier Algemeen Meerjarenplan 2020-2025. Lukt het? Doe maar. Ja. Dus beste collega's, de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2025, dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 januari laatst. Leden... Die aanpassing werd overgemaakt aan het agentschap Binnenlands Bestuur ter nazicht. Dit nazicht heeft aanleiding gegeven tot een formele opmerking dat er een oude versie van het schema M3 in de aanpassing werd opgenomen en in de digitale versie is dit schema wel oké. Daarnaast waren er ook een aantal technische opmerkingen en er werd ons gevraagd om kennis te nemen van het afsluiten van het dossier aanpassing meerjarenplanning 5-2020-2025 en van de formele opmerking van het agentschap Binnenlands Bestuur. En waarover ging die formele opmerking? Er was dus blijkbaar, er werden door de financiële directeur een bedrag van 50.000 euro aan investeringen die binnen het OCME stonden, die werden verschoven naar de gemeente, weliswaar binnen hetzelfde project. Het gaat over de uitbouw van de zorgsite en de nieuwe bibliotheek. En dat waren facturen van Belfius die binnenkwamen en die eigenlijk bij de gemeente binnenkwamen. Vandaar is er een switch gebeurd. Die is digitaal blijkbaar correct verlopen, maar op papier was die blijven staan in het schema. Dus dit wordt aangepast en hopelijk daarmee helemaal in orde gesteld. Zijn daar nog vragen of bedenkingen bij?
Well, misschien toch een beetje de opmerking dat deze aanpassing wel een bijzondere leidensweg doorloopt. Nadat we die eigenlijk in januari hebben hervastgesteld, blijkt dan eigenlijk dat we toch nog een aantal mankementen hebben. Ik moet zeggen, ik was nogal... geschrokken van de zin dat hetgene dat we hier goedkeuren natuurlijk niet hetgene is dat doorgestuurd wordt. Ik begrijp de techniciteit daar wel van, maar u zal begrijpen dat als een gemeenteraadslid een onaangenaam gevoel is, datgene dat we dan beslissen naar de hogere overheid uiteindelijk niet hetgene is wat dat zij lezen. Het is ook een formele opmerking, dus dat betekent al dat we daar bijzonder aandacht moeten aan geven. Dus, we kunnen alleen maar hopen dat we de volgende keer in één keer, dankzij het voorbereidende werk dan, dat we dat in één keer en degelijk kunnen goedkeuren.
Ja.
Ik wou toch even meegeven dat we een klein beetje een gevoel van ongemakkelijkheid bij het lezen van dat soort brieven hebben.
Ik denk dat inderdaad dit jaar niet het beste voorbeeld was. Dus wij hopen allemaal, en ik denk dat de financieel directeur zeker onze mening deelt, dat dit een eenmalige gebeurtenis is. Laat het ons zo stellen. En dan vraag ik of de gemeenteraad kennis wil nemen van het afsluiten van dit dossier. Dan gaan we over naar punt 3. Voor onze kerkfabriek Sint-Jacobus de Meerdere adviseren van de jaarrekening over het dienstjaar 2023. Dus de rekening wordt afgesloten met een exploitatietotaal van €62.750,81 aan ontvangsten. Er waren €111.485,48 aan uitgaven. Dat geeft een exploitatietekort van €48.734,67. Maar door de overschot van het vorige jaar ten bedrage van €36.476,48 en een exploitatietoelage van €74.669,69, dus door de gemeente, is er een batig saldo van €62.411,70 en er werd geen investeringstoelage uitbetaald aangezien er in 2023 door het kerkbestuur geen investeringen werden gedaan. Ik weet niet of daar vragen bij waren bij die rekening. Zo niet, dan vraag ik aan de gemeenteraad om deze rekening gunstig te adviseren.
Ja.
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 Ja. Punt 4. Saneren en vernieuwen van de stookinstallatie of de verwarmingsinstallatie in de Sint-Jacobuskerk. Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de hunningswijze. En daarvoor geef ik het woord aan de schepen voor openbare werken.
Collega's, in januari is de verwarmingsinstallatie van de Sint-Jacobuskerk stuk gegaan. Ten gevolge van die vastgestelde gebreken werd de installatie gedesactiveerd en dringt de installatie van een nieuwe ketel zich op. In het kader daarvan, dus voor het saneren en het vernieuwen van die installatie, werd een bestek opgesteld voor een nieuwe verwarmingsinstallatie met luchtroep, met warmwaterbatterij, ventilator en filtersectie en condensatieketels op gas. Dit bleek de meest aangewezen manier om de kerk te verwarmen. Deze uitgave wordt geraamd op €66.200 exclusief BTW. Dat is €80.102 inclusief 21% BTW. Er wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. En de uitgave voor deze opdracht is gepland voor 2024. De nodige kredieten zullen worden voorzien bij de eerstvolgende budgetwijziging om dit te kunnen betalen. Wij vragen uw goedkeuring, tenzij hierover nog enkele vragen zijn. Nee.
Waren daar nog vragen? Niet onmiddellijk, dan vraag ik daar de goedkeuring voor.
Ja.
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 Ja. Punt 5. Restauratie en stabilisatie van de schouw aan ons ontmoetingscentrum. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de hunningswijze. Ik geef opnieuw het woord aan de schepen voor openbaar werken.
Vorig jaar werd vastgesteld dat de schouw, de echte schouw die voor het ontmoetingscentrum staat, last had van scheefstand, dat er breuken en sterke degradatie was van verschillende zones van het metselwerk. In kader van de veiligheid van de zone rond de schouw is het echt nodig dat we die stabiliteit herstellen. En in het kader daarvan werd een bestek opgesteld. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €70.150 exclusief BTW of €84.881,50 inclusief 21% BTW. Opnieuw wordt er gekozen om de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Dus wij vragen uw goedkeuring voor het bestek, waarbij de schouw gedeeltelijk wordt afgebroken en daarna terug wordt opgebouwd. Ook de ringen die rond de schouw zijn bevestigd zullen daarbij vernieuwd worden en ook op passende wijze gelakt. Je kon daarvan alle details in de raming vinden die in de bijlage zat, in de e-notulen. Deze opdracht zou gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. En wij hebben daarvoor het budget voorzien in het investeringsbudget van 2024.
Zijn daar vragen of bedenkingen bij? Ja, Sophie.
De vraag zit dan een beetje... Moet ik het gaan zeggen? Niet dat ik iets tegen die school heb. Hè. Ik vind dat een mooie school. Maar de kostprijs van het herstel valt dus toch wel wat hoog uit. En bij ons leeft toch een beetje de bedenking van goed, ja, hoe lang of hoe robuust gaat die herstelling zijn? Gaan we niet vervallen en binnen 5 jaar weer hetzelfde probleem? Gelet ook op het feit dat we toch naar klimaattoestanden gaan die meer wind, meer regen, meer droogte, de grote uitersten. Dus er zijn toch wel wat twijfels of dat iets is waar we moeten blijven in meegaan. Hè? Hoe mooi dat het ook wel mag zijn. En het past natuurlijk ook bij de naam, maar wij moeten ons niet alleen laten vervallen in de emoties er rond. Maar we moeten toch ook een beetje de prijs in de gaten houden. Dus ik weet niet in welke mate biedt dat garanties niet een vijfjaarlijks kost wordt, zoiets.
We begrijpen die twijfels, Sophie. Het is wel overwogen in die zin dat we echt wel hebben nagegaan wat de beste manier was om dit aan te pakken. Dus het is wel niet de bedoeling dat bij uitvoering dat het na 5 jaar weer van dat is. Het is echt een grondige aanpak van de stabiliteit van de school. Er is een studie aan vooraf gegaan. Er zijn daarbij adviezen geformuleerd hoe dat we dat best aanpakten. Er is eigenlijk in het bestek zeer nauwkeurig omschreven wat er dient te gebeuren om die school eigenlijk in goede gestalte terug te brengen. We gaan ervan uit, we vinden het een goede beslissing, omdat deze school zich bepalend is eigenlijk voor het ontmoetingscentrum. Het gebouw zou niet hetzelfde cachet krijgen op het moment dat we de school daar wegnemen. Laat staan dat we ons ontmoetingscentrum dan zonder de school zouden moeten noemen. We hebben daar echt wel bestudeerd wat we op een goede manier voor een alternatief konden zorgen of voor een goede restauratie konden zorgen.
Ik heb er wel begrip voor, maar wij gaan ons toch onthouden omdat wij daar toch geen voorbehoud tegen hebben. Ja, een optie is misschien om het schootje ervan te maken. Ik weet het niet, maar goed.
Oké. Goed, dankjewel. Zijn daar anders tussenkomsten over? Nee, dan vraag ik de goedkeuring voor dit dossier.
Ja.
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 Onthouden.
Onthouden.
Ja.
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 Ja. Punt 6. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van werken voor aanleg van de N35B Lichtervelde. Dat is dus de herinrichting van de Koolskampstraat. Steven?
Ja, dus met het schrijven van 12 maart 2024 laat het Agentschap Wegen en Verkeer, kortweg AWV, deze samenwerkingsovereenkomst voor ter goedkeuring. In het verleden keurde de gemeenteraad eerder een samenwerkingsovereenkomst goed voor de studie tussen Fluvius, de gemeente en het agentschap. Deze werken omvatten immers ook rioleringswerken in de Kooskampstraat en de Lijsafortstraat. Dat werd daarnet ook nog eventjes voorgesteld. De gemeenteraad keurde ook eerder het ontwerp, de lastvoorwaarden en de raming in kader van de opstart van de overheidsopdracht goed. Dat was in functie van wegenis en vastlegging van het rooilijnplan binnen de aanvraag tot omgevingsvergunning. Ondertussen is er ook een omgevingsvergunning opgesteld door het studiebureau Sweco. Dat werd afgeleverd op 21 december 2023. En momenteel loopt de publicatie van de opdracht. Vandaag zou moeten alles binnengebracht zijn. De uitvoering van de werken voor rekening van verschillende overheden wordt in het algemeen belang beter samengevoegd, vandaar dit agendapunt. De overeenkomst handelt specifiek over de afspraken tussen de partijen binnen de uitvoering van de opdracht en over de afspraken voor het beheer en onderhoud na de werken. Wij vragen uw goedkeuring voor de vooropgestelde samenwerkingsovereenkomsten met Fluvius System Operator CV, het Vlaams Gewest en het provinciebestuur West-Vlaanderen voor het project Kooskampstraat.
Als daar geen vragen rond zijn, vraag ik daar de goedkeuring.
Ja.
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 Ja. Punt 7. Aanleg twee sporenpad in de molen Binnenweg. Een heraanbesteding, goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze. 7.
Oké, de toepassing van de onderhandelingsprocedure bij de overheidsopdracht die werd goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van januari 24. Daarbij werden de laagst ingediende prijzen bekeken en merkte men dat die de drempel overschreden voor het gebruik van deze procedure. De voorgaande opdracht werd daarom vernietigd en er wordt een nieuwe prijsvraag gelanceerd voor dit project. In het kader van heraanbesteding werd een nieuw bestek opgesteld. Dat kon je terugvinden in de bijlage van de notulen. De uitgave voor de opdracht wordt nu geraamd op €179.548,22 exclusief BTW. Of dat is €217.253,35 inclusief 21% BTW. Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2024. Het voorziene krediet zal echter verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging. Er werd tevens een subsidie van €50.000 uit het herstelfonds van provincie West-Vlaanderen goedgekeurd in het verleden. Dus dat is uiteindelijk een bedrag die dan in mindering mag gebracht worden. En door te voldoen aan de procedure die we nu herstarten, garanderen we dat deze subsidie wordt toegekend. Dus wij vragen uw toestemming om deze heraanbesteding uit te voeren.
Ja. Misschien het effect op de timingsschema.
De timing is hierdoor inderdaad weer met enkele maanden opgeschoven. Wij hebben nog altijd als doelstelling om tegen de week van de trage wegen daarmee klaar te zijn. Maar dat wordt zeer ambitieus. Dat weten we. Het is spijtig dat het vertraagd wordt op deze manier.
Sophie?
Ja... Een beetje ook in dezelfde hart als daarnet. Aan de ene kant, ja, we kunnen zeggen, goed, de procedure voldoende meer aangezien de rechtprijzen die wij binnenkrijgen. Ja, dat is een feit natuurlijk. Maar we hadden ook de vraag kunnen stellen van ja, waarom moeten we dan die weg bewandelen? In de zin van, kunnen we ook niet de lastvoorwaarden die er zijn wat aanpassen? Ik had toch graag nog een keer de herargumentatie gehoord van waarom dat we dan op die manier die weg moeten aanleggen. Ik denk dat we de kostprijs van het geheel te hoog niet mogen onderschatten. Een trage weg, dat kan even goed een avontuurlijke aardenweg zijn.
Daarnet,
Sophie. Om duur is het een nieuwe
Sophie,
weg. He.
Door toen je het over de schouw had, ging het ook over het feit dat als we het doen, dat het duurzaam moet gebeuren. Het gaat over, over de molen Binnenweg die naast de trage weggebruikers, zoals fietsers en voethangers, ook gebruikt wordt door landbouwverkeer. Dus als wij daar een aanleg doen, dan moet die ook dat landbouwverkeer kunnen dragen. En dat is de reden waarom dat we voor een duurzame oplossing gaan. En duurzaam kost nu eenmaal wat meer geld.
Dus het is eigenlijk door het feit dat we het ook beschouwen als een weg die volledig toegankelijk is voor het landbouwverkeer, dat we voor die werkwijze, als ik het zo mag noemen, kiezen.
Het is voor de trage weggebruiker ook, maar ik denk dat we wel respect moeten hebben voor de landbouwers die op die manier hun akker willen betreden. En dat is het ene wat wij hier nu betrachten.
Ja. Hey, omdat we ook zouden kunnen zeggen, we houden de weg avontuurlijk en ja, het is een licht verharde weg of een slaglek of dat we zeggen. Ja, Hey, de investering is niet niets. Hey. Ik hoop dat, dat niet de enige trage weg is die bij komt. Maar als wij de norm zo hoog leggen, dan wordt dat inderdaad een zeer kostelijk ambitieuze doelstelling. Hey, verstaan, waar leg je...
Dat begreep ik,
maar
de trage weg waar we het nu over hebben, is al altijd een trage weg geweest. Is ook zeer avontuurlijk aangelegd op dit moment. Mm-hmm. En het is daar dat er net klachten over komen, Sophie. Dus wij proberen die klachten net aan te pakken.
Ik denk dat de klachten zitten dat in het feit dat de trage weg nogal snel verdwijnt ook.
Dus gaan we naar een duurzame invulling ervan.
Ja.
En we beseffen ook, Sophie, dat er in de Kasteelstraat toch vrij veel jonge mensen wonen met kinderen, dat die weg echt wel zal gebruikt worden door de schoolgaande kinderen en jeugd. En dat we moeten zorgen dat daar toch wel wat garantie is dat dat veilig kan gebeuren.
Dat het zeker een interessante doorsteek wordt.
Is en
daar,
blijft.
Daar is de, allee, had de discussie niet over.
En het is ook 700 meter, dus het is ook geen, het is geen klein stuk. Het is al een groot stuk. Goed. Ja.
Wordt op die trage weg dan ook tractorsluizen voorzien? Omdat de voertuig, elke voertuig zou daardoor kunnen. Hè? Gewone auto's ook. Hè? Als er tractorsluizen staan, kunnen alleen tractors daarover rijden. Of jeeps natuurlijk ook.
Er zijn geen tractorsluizen voorzien, maar het is wel zo dat er de mogelijkheid zal voorzien worden om met wegneembare paaltjes te werken. Hè. Zodanig dat er wel degelijk een barrière gevormd wordt voor auto's, hè, maar dat er een afspraak is met de landbouwers die het akker willen betreden, dat kan.
Ja, maar ik denk in eerste instantie dat de nodige signalisatie zal natuurlijk wel aangebracht worden. Hè. Dus dat het autoverkeer daar geen plaats mag hebben. En ik denk, na een periode ga je moeten de evaluatie maken, hé, als het echt zou blijken hé, dat het zou misbruikt worden, die weg, waarvoor hij uiteindelijk aangelegd wordt, ja, dan moet er inderdaad gekeken worden op welke manier dat je wat kan doen. Dus, maar ik denk in eerste instantie met de nodige signalisatie, hopen we toch dat op die manier kan lukken.
Ik denk wel dat dat aantrekkelijk zal zijn voor de misbruik.
We gaan kijken. Hé.
Goed, als daar geen tussenkomsten meer zijn, dan vraag ik de goedkeuring voor dit bestek en voor dit dossier.
Ja.
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 Ja. Punt 8. De invoering van een sterrenregister, goedkeuren van de voorwaarden en de uitwerking. Dus, beste collega's, u heeft allemaal in het overwegend gedeelte en de toelichting kunnen lezen dat we proberen in te gaan op de vraag van een aantal ouders die een kindje zeer vroeg in de zwangerschap verloren hebben. Administratief gezien is de aangifte van een stilgeboren kindje verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen. Vanaf 140 dagen zwangerschap is een aangifte mogelijk, maar niet verplicht. Voor een zwangerschap die korter is dan 140 dagen, is een wettelijke aangifte echter niet mogelijk. Maar de emotionele en de symbolische betekenis van deze aangiftemogelijkheid, dat mag echter niet onderschat worden. Een vorm van wettelijke aangifte biedt ouders de mogelijkheid hun stilgeboren kind officieel te erkennen en een naam te geven en zo een plaats te geven in hun leven. Voor sterrenkindjes bij een zwangerschap korter dan 140 dagen is dit dus wettelijk gezien niet mogelijk. En daarom vinden we dat een sterrenregister een heel mooi initiatief is. Deze symbolische aangifte heeft geen juridische gevolgen, maar kan emotioneel een grote betekenis hebben voor ouders en nabestaanden van sterrenkindjes. Bovendien kan deze aangifte online gebeuren, zodat dit heel laagdrempelig en zonder onnodige administratieve overlast in orde gebracht kan worden. Op die manier willen we ouders van stilgeboren kinderen, ongeacht de duur van de zwangerschap, de kans geven om hun kindje te registreren. En ook registraties uit het verleden willen we hierbij toelaten. We opteren ervoor om ouders de keuze te geven of ze enkel het kindje registreren, met naam de datum van de stilgeboorte en eventueel de plaats van de stilgeboorte. Of ook kunnen de ouders hun gegevens, naam en adres en mailadres opgeven om gecontacteerd te worden bij toekomstige herdenkingsmomenten of initiatieven die betrekking hebben op sterrenkindjes. Gezien het gaat om het bijhouden van persoonsgegevens, dient dit ook conform de privacywetgeving te gebeuren. En er is een dossier opgebouwd in onze digitale toepassing van de bevolking. Een digitaal formulier wordt ter beschikking gesteld. Het is de bedoeling, als de ouders een dergelijk kindje registreren, dat zij ook een soort van symbolische akte krijgen, waar ze dus echt een tastbaar bewijs hebben dat dat kindje geregistreerd is. En wanneer ouders dit wensen, kunnen ze ook uitgenodigd worden, eventueel op de plantdag van geboortebomen, of als er een of andere activiteit is of mogelijkheid daar rond, dat zij zeker op de hoogte gehouden worden. Ik weet niet of daar vragen of bedenkingen zijn bij dit initiatief. Ik denk dat we daar allemaal kunnen mee akkoord gaan. En ik vraag daar dan ook graag de stemming over.
Ja.
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 Ja. Punt 9. Voor onze woonmaatschappij Thuis West, goedkeuren van het toewijzingsreglement en de kennisname van het huishoudelijk reglement van de toewijzingsraad voor de schepen voor wonen. Alsjeblieft, Steven.
Ja, collega's, met de vorming van de nieuwe woonmaatschappijen weet u dat er een nieuw toewijzingsmodel in werking zal treden. De Vlaamse overheid schetste een breed kader daarover waarmee de toewijzingsraden van de woonmaatschappijen aan de slag kunnen gaan om een concrete invulling te komen. De woonmaatschappij daarin zelf neemt het initiatief om een toewijzingsraad op te richten. Alle gemeenten van het werkingsgebied zijn ook vertegenwoordigd in deze toewijzingsraad, aangevuld met relevante huisvestings- en welzijnsactoren uit het werkingsgebied van deze woonmaatschappij. De woonmaatschappij zet de toewijzingsraad voor en in het werkingsgebied van Thuis West is de toewijzingsraad ook aangesteld. De vertegenwoordigers van Thuis West kon u ook terugvinden in de notulen. Deze toewijzingsraad van Thuis West heeft op basis van het nieuwe regelgevend kader en het traject in overleg met de leden van de toewijzingsraad een ontwerp gemaakt van toewijzingsreglement. En dit kon u ook terugvinden in de notulen. Jaarlijks zal daarover ook door de toewijzingsraad een evaluatie gebeuren. Zoals ook al aangehaald op de vorige gemeenteraad, hebben we ook gevraagd aan Thuis West om een digitale infosessie te voorzien voor alle gemeenteraadsleden. Dat is dan ook gebeurd door middel van een webinar. En op 7 maart is er ook de mogelijkheid geboden vanuit Thuis West om het stellen van vragen rondom deze webinar. Er zijn daar geen specifieke inhoudelijke vragen meer gesteld, waar wij ook kunnen vanuit gaan om enerzijds dit reglement, zoals dat ook in andere gemeenten uit het werkingsgebied kan voorgelegd worden ter goedkeuring, en anderzijds er ook kennis kan genomen worden van het daarbij horende huishoudelijk reglement.
Waren daar nog vragen of bemerkingen rond? Zo, Johan? Maar, ja, alsjeblieft.
Geen vraag, maar toch wel een bemerking. Van het is een reglement, door Vlaanderen is al veel geregeld. Het wordt alleen maar strenger. Dus het wordt zeer moeilijk, hè, om dat nog op de manier zoals de sociale organisaties zich vooral ook ingezet hebben, dat kunnen hanteren. Dus dat is al een uitdaging om het zo te doen. Het is al goed dat we dat nog niet verstrengen, hè, laat staan. Maar het blijft toch een zeer heikel toestand, waarvan wij dus toch wel er zouden appreciëren mocht die evaluatie ook jaarlijks gedeeld worden hier. Ja. Want we gaan daar toch moeten zien wat dan eigenlijk op het terrein de verschillen zijn. Hè. Zeker voor mensen met precaire statuten of mensen die een minder vaste situatie hebben, is dat toch wel iets wat dat essentieel is. Dat is algemeen erkend. Een woning is de basis om verder je leven ook kunnen vorm te geven. Dus we moeten zorgen dat we met die regelgeving die nog strenger wordt, dat we daarmee niet eigenlijk de essentie van de sociale huisvesting uit het oog verliezen. Ik denk dat de vertegenwoordigers vanuit de gemeente daar een belangrijke opdracht hebben. En we zullen het dan ook appreciëren dat we, zoals ze zegt, hier ook jaarlijks de evaluatie ook zouden kunnen inzien hoe de toepassing er dan eigenlijk van verloopt.
Ja, ik denk dat ik volledig akkoord daarmee kan gaan en dat we inderdaad dat hier ook kunnen voorleggen dan op welke manier dat er gekeken wordt. En ik denk inderdaad dat het correct is dat de hele uitdaging is, als je ziet wat dat Vlaanderen oplegt. Ik denk de eerste uitdaging komt er nu ook al met de inschrijving, het Centraal Inschrijvingsregister. We zijn blij dat er ook vanuit de gemeente, ook vanuit het sociale dienst, ook aan geholpen worden met een aantal extra dagen om mensen daarbij te helpen. Dat is de eerste stap die er moet gebeuren. Dus ik denk een evaluatie zou zeker op zijn plaats zijn binnen hier en een jaar. Dus waarvan we inderdaad dan kunnen hier feedback geven. Dan.
Ik vraag dan aan de gemeenteraad om de goedkeuring te geven aan het ontwerp van toewijzingsreglement en kennis te nemen van het huishoudelijke reglement van de toewijzingsraad.
Ja.
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 Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Punt 10, rapport klachten 2023. En daarvoor geef ik het woord aan de algemeen directeur.
Beste leden van de gemeenteraad, zoals ieder jaar brengen we dit naar voren. Excuseer. Kort overlopen wat dat er in het overzicht staat die in bijlage zat. De definitie van de klacht is niet gewijzigd. Dat staat er eigenlijk bij omdat wij die voorstelling hier ook gebruiken om niet alleen de klachten zelf, maar ook meldingen en andere zaken zoals het overzicht van de handhaving en de gasboetes naar voren te brengen. Het aantal klachten per dienst, zoals je kunt zien, het is het groene balkje voor 23. Dan zie je dat we eigenlijk in de loop van die 3 jaar, dat we dat nu al naar voren brengen, ongeveer iedere dienst wel eventjes hebben. Wij hebben hier eigenlijk wat samengebracht. Is een beetje traag. Wat dat daar eigenlijk specifiek in staat. De klachten onder mobiliteit handelen meestal over de overdreven snelheid in wijken, parkeerplaatsen die kapotgereden werden. Eigenlijk allemaal meldingen en geen echte klachten over de werking van de diensten op zich. Wat dat de ruimtelijke ordening betreft, gaat dat hoofdzakelijk over zaken die de handhavingsambtenaar behandelt. En dat gaat eigenlijk vooral over mogelijkse bouwovertreding die bij ons terechtkomen via meldingen of die vastgesteld worden. En dit jaar worden er een aantal klachten over de schouw die voor de eerste keer opdook, maar dat eigenlijk hoofdzakelijk te maken met het niet netjes achterlaten van de zalen van de vorige gebruikers. Blijkbaar was dat in de loop van 23. Wat verslapt, waardoor dat dan nu terugkomt. We proberen daar zeker de nodige aandacht te geven om dat te zorgen dat iedereen die ze al huurt ook direct zijn activiteit kan starten zonder dat hij moet eerst zelf de zaal proper maken. Dan hadden ze eigenlijk hier een keer per soort waarover gaat dat. Er waren toch een aantal klachten die gelieerd waren met personeel zelf. Dan eigenlijk over de werking, maar hoofdzakelijk overlast. En dan waren er een aantal die handhaving hadden. Per kanaal blijft dat ongeveer hetzelfde. Dat komt vooral per mail binnen. Het e-loket hebben wij wat meer reclame voor gemaakt vorig jaar. Ook omdat de website vernieuwd was en je ziet daar een kleine stijging. Brieven krijgen wij bijna niet meer, telefonisch uitzonderlijk. En wij volgen ook wel Facebook op. Als dat echt gaat over een opmerking die ergens bij een activiteit of een aangekondigde evenement of zo staat, dat we eigenlijk moeten te harte nemen, proberen we dat eigenlijk ook dat mee te nemen. De doorlooptijd proberen we eigenlijk altijd natuurlijk zo kort mogelijk te houden, maar we kunnen natuurlijk alleen antwoorden als we een volledig antwoord hebben. De automatische berichtgeving dat we de klacht ontvangen hebben, die komt direct. Maar meestal slaan we er ook wel in, of toch in een heel aantal gevallen voor binnen de 5 dagen, ook een definitief antwoord te bezorgen. Soms duurt het wat langer, dan is dan zeker het geval als we te maken krijgen met handhavingszaken, dat is niet zo gemakkelijk om dat te doen. De handhaving wordt ook doorgegeven, dat moet ook onderzocht worden. Meestal gaat dat apart met een onderzoek van de presidenten die daarin betrokken zijn. Moet er ook ter plaatse gaan worden. Dus die zorgen er wel voor natuurlijk dat de behandelingstermijn wat toeneemt. klachten die niet voor de gemeente zijn, die komen ook voor natuurlijk. Dat staat bij de openstaande klachten, maar die geven eigenlijk door aan Mirom meestal, want dat gaat heel vaak daarover als niet voor de gemeente zelf is, maar dat verloopt ook vlot. Als aan de betrokken waarvan de klacht wat meer tijd vraagt, wordt steeds die ontvangsmelding gestuurd. En ook als we ze doorsturen, laten we ook weten bij wie dat dan terechtkomt en waar dat ze een antwoord kunnen verwachten. De meldingen de mobiliteit zijn maar 2 jaar hier opgenomen. Ja, dat verschuift een beetje, maar we zien dat er daar een aantal, maar die zijn eigenlijk al aan bod gekomen, die 2 van het vervoersplan. Het zijn hoge balken, maar de index is redelijk klein. De debriefing na een ongeval, dat hem ook wel een keer had, en signalisatievergunningen krijgen we ook. Dan kwamen we bij de handhaving van stedenbouw. Daar zien we eigenlijk vooral dat er nog zaken moeten bekeken worden bij de bouwplannen zelf, eigenlijk dat er zaken naar voren komen. De verharding van oprotten en voortuin, oprit en voortuin, dat is blijvend aanwezig. Dat heeft alles te maken ook met de verordeningen op het hemelwater die opnieuw strenger geworden zijn in 2023. En wij weten dat er dan regelmatig mensen toch nog een keer nadien hun ongenoegen laten blijken over die verordening, maar daar kunnen wij zelf niet zoveel aan doen. Van milieu zien we dat de overlast nog altijd wel aanwezig is, maar al bij al beperkt. We hebben wel een aantal opmerkingen of een aantal zaken van gescheiden riolering, maar dat is eigenlijk de afhandeling van het dossier van de de N32 en N35, de heraanleg van de Brusselbaan en een stuk Roeslaatseweg, waar dat een aantal mensen moesten aansluiten, maar wat dat er eigenlijk door omstandigheden dan niet direct gebeurd was. En daar zijn eigenlijk PV's van opgesteld. En daarmee komt dat hier nu naar voren. Maar ik denk dat van de 6 er ondertussen al 4 opgelost zijn. Landbouw, dat zijn zaken die meestal vastgesteld worden door de milieuinspectie. En dat gaat vaak over de regelgeving, de papieren regelgeving, heel vaak in verband met de mest. Als ze zaken tegenkomen, dan wordt eigenlijk een milieumisdrijf geacteerd. Maar meestal gaat dat over administratieve zaken die moeten gebeuren. Dat wij dan ook op de hoogte worden gesteld. De gasboetes zijn wat meer gespreid. Het is het groene balkje ook. Dat je ziet, er is wel zo dat ze bij onze gasambtenaar in Tilt een beetje een andere benaming gegeven hebben, waardoor dat het niet altijd dat de categorieën wat uiteengelopen zijn. Maar waarbij dat sluik stort, en dat is hoofdzakelijk door de camera's van Mirom. Nog altijd het meest van al voorkomen. Dat was een overzicht. Het volledige document zat in bijna.
Zijn daar, ja, Thijs?
Ja, bedankt voor de duidelijke uitleg en alle slides. Van misschien zelfs een andere presentatie op het scherm dan dat we in bijna gekregen hebben. Dus heel veel werk aan slides. Maar enkele inhoudelijke vragen. Wat dat we een beetje missen is, ik weet niet of het beschikbaar is ook een demografische evolutie en verschillen van de mensen die klachten ingediend hebben. Of dat we zien dat bijvoorbeeld alle leeftijden klachten indienen, gewoon om te zien of dat we iedereen bereiken, of dat iedereen de toegang heeft en weet heeft dat er op die manier klachten kunnen ingediend worden. En dan, een beetje verontrustend, is in de grafiek met de nog lopende klachten, is dat we nog lopende klachten zagen ook voor 2021 en 2022. Dat lijkt ons wel heel lang, als de klachten meer dan een jaar nog altijd open zijn. En ook bij die doorlooptijd, dus de meeste klachten worden beantwoord binnen de 5 dagen. Maar waarschijnlijk volgt er daar vaak nog een opvolgactie aan. Bijvoorbeeld als er een voetpad... Als er iets verkeerd is aan een voetpad, kun je wel antwoorden binnen de 5 dagen. Oké, we gaan dat herstellen. Maar worden die opvolgacties dan ook effectief opgevolgd? En hebben we daar ook een zicht op van de hersteltijd dan, of de opvolgtijd? Dat waren de 3 vragen.
De demografische gegevens worden eigenlijk niet bijgehouden. Dus dat kunnen we niet doen. We hebben natuurlijk altijd, we zijn op de hoogte van wie dat er klacht neergelegd heeft, maar we hebben dat niet stelselmatig gedaan, omdat dat eigenlijk niet beantwoord aan, denk ik, de richtlijn en het gebruik van gegevens, persoonsgegevens, omdat het niet het doel dient waarvoor dat het is. Ik weet dat dat waarschijnlijk academisch zeer interessant is voor dat te weten, maar je mag niet meer informatie bijhouden van een persoon dan dat je strikt nodig hebt om het uitvoeren van je administratieve taken. Dus dat zal ook moeilijk liggen om dat effectief te doen. Er zou natuurlijk kunnen een keer een project opgestart worden om dat eenmalig te doen, maar ik denk niet dat dat aangewezen is om dat systematisch te doen. De lopende klachten, ja, eigenlijk is dat op de slide niet helemaal correct. Dat was het aantal lopende klachten, de toestand, het moment dat het de vorige keer in de gemeenteraad is gekomen. Het is niet dat die klachten nog altijd niet opgelost zijn, maar het wil zeggen van, we hebben er nog meer die lopen zijn of niet. Maar bijvoorbeeld, ik weet dat er 2 ingediend zijn, de 29e december bijvoorbeeld. Ja, die staan natuurlijk bij de lopende klachten, maar het is niet zo dat ze optellen. Dan de opvolging van de actie zelf. Het is zo dat het moment dat er iets is waar er ook een werkopdracht aan verbonden wordt, dat dat automatisch ingegeven wordt in de werkopdrachten die bij de technische dienst en in het programma worden voorzien. Maar het is natuurlijk wel zo dat dat heel vaak zaken zijn die dan meer gestructureerd aangepakt worden. En dat wij dan niet input herstellen als we zien dat het helemaal slecht is. Maar dat wordt zeker ook opgevolgd binnen 3P, want daar kunnen we eigenlijk perfect weten. En uiteindelijk is het dus een van de openbare waarden voor nu naar die voetpaden te verwijzen die dat eigenlijk opvolgt vanuit de taken die daar aanwezig zijn.
Oké, bedankt. En dat wordt dan ook nog teruggekoppeld naar de mensen die initieel die klacht ingediend hebben? Als dat bijvoorbeeld 2 jaar later aangepakt wordt?
Dat zo lang duurt waarschijnlijk wel.
Ja, oké, bedankt voor
ja, het antwoord. Het is zo dat er daar altijd over gebabbeld wordt met elkaar en dat de mensen wel op de hoogte gehouden worden. Om nu een voorbeeld te geven, als bijvoorbeeld asfaltwerken betreft, als dat over een bepaald gat gaat aan, in het wegdek of aan een parkeerplaats bij iemand aan de oprit, dan gaan wij niet speciaal daarvoor onmiddellijk iemand aanstellen om enkel dat werk te doen, dan wordt dat gekaderd in grotere asfaltwerken. Dus bijvoorbeeld Torhoutstraat is nu aangepakt geweest. Tegelijkertijd zijn er ook enkele kleinere plaatsen ook aangepakt. Dus op die manier proberen we wel open te communiceren met de mensen waarover het gaat, zodanig dat we een beetje tijdsplanning kunnen geven van dan zal het ongeveer zijn. Maar we stellen wel degelijk soms een keer wel het geduld wat op de proef, maar we doen dat wel op een open manier.
Oké, merci.
Goed, als daar geen vragen meer over zijn, dan stel ik voor dat de gemeenteraad kennis neemt van dit rapport. Dan gaan we over naar punt 11, voor de bibliotheekraad, een wijziging van een vertegenwoordiging. Dus in de gemeenteraad van 25 maart 2019 werd de bibliotheekraad opnieuw samengesteld. Het gemeentebestuur ontving een schrijven van Open VLD, waarbij meegedeeld werd dat de heer Noël Vlamink geen vertegenwoordiger meer voor de partij kan zijn binnen de bibliotheekraad. En er wordt voorgesteld dat mevrouw Ria Hiskere hem opvolgt. Er wordt gevraagd aan deze gemeenteraad om kennis te nemen van het ontslag van de heer Noël Vlamink als vertegenwoordiger van Open VLD binnen de bibliotheekraad. En er wordt gevraagd om mevrouw Ria Hiskere aan te stellen als nieuwe vertegenwoordiger voor Open VLD. Er zit een stemformulier in het wit. En ik denk dat we vertegenwoordiger voor de bibliotheekraad daarvoor kunnen stemmen. Ja. even ja. Met uw taal nemen.
De eerste keer met die taal. Ja.
Stembiljetten in de bus, blanco of onheldere, geen enkele. Er gaan 18 stemmen naar Ria Hesquiere als nieuw lid binnen de bibliotheekraad. Proficiat. En dan gaan we over naar punt 12. Voor de dienstenonderneming Lichtervelde een CVSO. Voordracht ook van een nieuwe vertegenwoordiger, dus ook... In de gemeenteraad wordt ook de vertegenwoordiging binnen de dienstenonderneming vastgesteld met mail van 21 februari 24 liet Open VLD weten dat Noël Vlaming geen vertegenwoordiger meer kan zijn namens Open VLD in het beheersorgaan en de algemene vergadering van onze dienstenonderneming. En daar werd voorgesteld dat de heer Luc Seys namens Open VLD dit mandaat zou waarnemen en vervolledigen. En ook hiervoor zit er een briefje in het mapje. En daar wordt gevraagd om Luc Seys aan te duiden als nieuwe vertegenwoordiger. Achttien stembiljetten in de bus, blanco of onheldige, geen enkele. Er gaan 18 stemmen naar Luc Seys, die de vernieuwde vertegenwoordiger wordt voor Open VLD binnen de algemene vergadering en het beheersorgaan van onze dienstenonderneming. En dan gaan we over naar punt 13, de vraagstelling. En daar geef ik het woord aan Habi.
Ja. Goedenavond, collega's. Er zijn 400 Belgische gemeenten die gebruik maken van het systeem Live Enrollment. Dat bedoeld is om identiteitsfraude te voorkomen. Met dit systeem maken gemeenten zelf pasfoto's en voegen ze meteen toe aan de identiteitskaarten. Dankzij Europese fondsen maken de deelnemende gemeenten gratis gebruik van de Live Enrollment apparatuur. De gemeenten verbeteren zo de dienstverlening naar hun burgers mee en gaan identiteitsfraude tegen. We hadden met som graag vernomen van de schepen hoe het college hier tegen aankijkt.
Collega, wij hebben ook een schrijven ontvangen, zoals u waarschijnlijk gelezen heeft binnen het college, dat ook de mensen, de fotografen, vragen om aandacht te hebben voor hun job en hun onderneming. En op dit moment is het zo dat, aangezien wij in Lichtervelde nog altijd eigen fotografen hebben, dat wij daar nog niet op instappen om zelf foto's te nemen of te laten nemen op het gemeentehuis, maar dat we dat overlaten aan onze lokale middenstand.
Oké, bedankt.
Alsjeblieft. Johan, was er nog een vraag?
Die is al min of meer beantwoord. Dat is eigenlijk over het Centraal Inschrijvingsregister, wat de gemeente denkt te gaan doen om toch de mensen daarin te ondersteunen.
Ja, maar daar ga ik straks inderdaad een herhaling vallen. Er is vanuit het woonzorgcentrum, vanuit het sociale dienst, beter gezegd, zal er inderdaad ondersteuning gebeuren. Op twee vlakken. Mensen zelf kunnen daar terecht voor vragen. En twee, zal er ook vanuit de woondienst daar ook extra zitdagen voorzien worden om dat mensen ook te helpen. En als ik me niet vergis, is het zelfs ook zo, als er echt nood is aan mensen die we weten, dat er eventueel ook zelfs ter plaatse gegaan worden thuis bij de mensen ook, waar het sociaal dienst ook weet hoe het in elkaar zit.
En aangezien het digitaal normaal via een digitaal platform gaat, ondersteunen onze diensten ook waar het nodig is om de mensen daar digitaal in te begeleiden. Ja. Goed, dan geef ik het woord aan Sophie. Ja. Ja,
dank u. Het eerste vraagje die ik had was eigenlijk een beetje een opvolgingsvraagje naar aanleiding van het punt van de vorige gemeenteraad dat vandaag geweest is. Ik heb vastgesteld in de notulen van het college dat daar, naar aanleiding daarvan, een aantal helden terugbetaald worden. Of ik weet niet hoe dat het juist in elkaar zit. Dus ik had daar graag eens een toelichting over gehad, omdat me niet duidelijk is waarom wij daar toch kosten op ons zouden moeten nemen voor een verkoop die niet doorgaat.
Ja. Aangezien wij vanuit de gemeente eigenlijk beslist hebben, we zijn eerst met de vrager of de kandidaat-koper in gesprek gegaan. Toen wij konden verzekeren dat hij dat verder zou kunnen huren en dat daar zeker niet de intentie was om daar iets anders mee te doen dan groenzone te laten, hebben wij dan beslist om die verkoop niet te laten doorgaan. Aangezien wij beslist hebben om die verkoop niet te laten doorgaan en hij een aantal kosten gemaakt had, daarvoor hebben wij dan ook beslist binnen het college om een tegemoetkoming te doen in de kosten die hij daarvoor gemaakt had.
Dat betreft alleen de landmeterskosten, want er stond er een aantal nog maar vraagteken bij.
De landmeterskosten, en ik denk daar mogelijk ook nog, maar daar heb ik nu nog geen zicht op, als daar notariskosten waren, daar misschien nog notariskosten.
En de rol van de WVI daarin is me ook niet duidelijk.
Dat de WVI heeft dat onderhandeld.
Ja, alleen, dus dat is geen kost.
Nee, dat is voor ons dat zij dat doen, aangezien zij moeten bemiddelen voor ons of onderhandelen.
Ja, oké, dank u. Dan had ik een tweede vraag. Het is eigenlijk een vraag die een beetje in twee stukjes uiteenvalt. Het gaat over jeugd, jeugdwerk, jeugdbeleid. De eerste vraag betreft de jeugd zitten aan de Lijza Fortstraat. Ik weet niet, voor de mensen die daar de laatste tijd hun kinderen mogen laten spelen, dan moeten die toch vaststellen als ze thuiskomen dat je meestal de schoentjes zo moet uitgieten. Dus dat staat eigenlijk altijd blank de laatste tijd, dat terrein. We liggen daar ook met een hoop aarde die daar al een tijdje aanwezig is. Dus ik had graag eens vernomen, als ik me goed herinner, dat waren er een aantal ideeën om die site toch wat in te richten in samenspraak ook, in combinatie met de groenzone van de verkaveling. Ik had graag eens gehoord van wat wordt daar nu uiteindelijk concreet, of wat is daar concreet gepland en wat is de timing van het ding. Want het is toch wel jammer zoals het er nu bij ligt. Ik ben er me ook wel van bewust dat we dat alles, alle landerijen zeer nat liggen, maar dat het toch wel niet zo meer niet zo leuk meer is om, of niet zoveel plaats meer biedt om te spelen. Nee, er is een heel stuk onbespeelbaar te worden eigenlijk. Dus dat had ik toch graag eens een antwoord op gehad.
Ja, ik ga daarop antwoorden omdat we dat vanuit de dienst openbare werken opvolgen, het probleem dat je nu aanhaalt. Het is zo dat inderdaad die heuvels daar gelegd zijn, waar het de bedoeling was, en dat is ook al goedgekeurd door het college, om daar een soort arena in te maken met banken. Die banken die zijn eigenlijk al aanwezig. Maar die installatie is nog niet gebeurd omwille van het feit dat het er zo nat is. Dus wij hebben ondertussen ook bekeken hoe we die verzadigde grond kunnen aanpakken. En men gaat in de zomermaanden drainage voorzien richting de zijkant van het perceel. Om op die manier ervoor te zorgen dat eigenlijk het gebied waar die omhuld wordt door die heuvels, dat in de winter minder nat zal staan, dus droger zal staan. En waardoor die banken ook daadwerkelijk kunnen gebruikt worden. Dus dat wordt eigenlijk in de grote vakantie, de zomermaanden, uitgevoerd.
Ik weet niet hoe dat dan zit met de groenzone, of is dat, ja, dat staat op de lange baan afhankelijk van de verkavelaar? Of...
We wachten daar in eerste plaats af totdat die verkaveling volledig is gebeurd, zodanig dat er achteraf geen schade of dergelijke kan aangebracht worden. Ja. Dus dat is het laatste wat zal gebeuren om die verkaveling dan te vervolledigen.
Ja, dus daar zijn wij afhankelijk van.
Men is daar eigenlijk stilletjes aan het verder doen. Dus,
dan de tweede vraag die daar een beetje bij aansluit. Ik heb moeten vaststellen dat wij wederom op zoek moeten naar een nieuwe jeugdconsulent. Ik moet dat zeggen, het is een beetje jammer dat we aan de zoveelste wissel zijn. Hé. Dus de vraag was een beetje, hoe gaan we erin slagen om enige consistentie en toch enige continuïteit in dat jeugdbeleid te houden. Ik denk toch dat iedere keer met nieuwe mensen een inspanning vraagt om alle contacten terug op te bouwen en dergelijke. Dus het verontrust mij toch een beetje dat we toch veel verloop hebben op dat punt. Dus ik had daar toch graag een keer de visie van het bestuur over gehoord.
Nu, ik denk, collega, dat... ik denk dat het een beetje typisch is, inderdaad, aan jeugdconsulenten, dat het niet een job is voor, laten we zeggen, voor 10 jaar of voor 20 jaar. Het is enerzijds al een type job waar inderdaad de duurtijd al wat minder is. Het is meer een springplank soms naar andere jobs toe. In het geval van de huidige jeugdconsulent, die zeer mooi werk al heeft afgelegd, samen inderdaad met de jeugdbewegingen, samen inderdaad met de speelpleinwerking, is het een keuze van hem om inderdaad, andere wegen te zoeken. En als bestuur hadden wij dat liever anders gezien. Wij hebben inderdaad onmiddellijk erop ingespeeld en ook gekeken om een vacature te plaatsen. En om zo vlug als mogelijk inderdaad iemand anders te kunnen vinden. En waar zelfs mogelijk, misschien zelfs nog een aantal weken kunnen meelopen met de bestaande jeugdconsulent. Om wat overdracht inderdaad te kunnen doen. Dus,
En dat worden voltijdse vacatures?
Dat worden voltijdse vacatures van onbepaalde duur. Dat klopt.
Ja. Oké. Dan had ik nog een vraag. Het is ook een opvolgingsvraag. Het is iets dat hier vroeger al een keer van onze kant ook aan bod is gekomen. Dat is eigenlijk hoe dat staat met het erosieplan. Of ik weet niet hoe dat juist noemt. Maar dus die betrekking heeft op de erosie. Die is vooral aan de zuidflank van de Huijnsbossen voordoet. Dus dat is toch een probleem dat we niet uit het oog mogen verliezen. We hebben destijds aan de kant van het centrum een aantal maatregelen genomen die... Die laat ons zeggen met de komst van het bos misschien minder op die manier zullen moeten gebeuren. Maar er is toch nog altijd het probleem aan de zuidkant. En ik zie daar weinig beweging in komen. Of juist wel, vooral veel grondbeweging, maar weinig ander.
Sofie, waar zit het? Zit dat dan juist? Moeten we dat zoeken? De Vliekaartstraat?
Kant Vliekaartstraat, dus de andere kant van de heuvel. Ja, die kant op. Ja, de andere kant van de waterscheidingskant, niet de kant van het centrum. Ja. Daar zitten er ook een aantal
Het is zo dat die zone is opgenomen in ons erosieplan, dat klopt, Sophie. Maar de aanpak die er daar kan gebeuren, is afhankelijk van de particulieren die daar eigendom hebben. Hè. Dus wij kunnen hen stimuleren en dat gebeurt ook geregeld. Hè. En dat gebeurt vooral op momenten wanneer er overlast is geweest. Maar ja, we zijn nog altijd afhankelijk van hun beslissingen. Wij kunnen hen niet opdragen om daar iets te doen. Wij kunnen het hen enkel aanraden, want het is ook voor hen een opportuniteit om op die manier eigenlijk de meest vruchtbare grond op hun akkers te houden. Maar als men daar niet wil op ingaan, kunnen wij helaas niet veel meer betekenen.
En op welke manier worden die dan gestimuleerd om het beter te doen? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, wij stellen de vraag om daar iets aan te doen. Hè. Op het moment dat er overlast is geweest en er is hinder geweest, dan zijn die mensen ook vaak betrokken. Hè. En dan stellen wij dat nog een keer voor. We hebben je kaart 1 zone aan, maar er zijn nog zo'n zones waar het geval is. En wij gaan daar echt in overleg met de mensen, maar het blijkt dat niet iedereen daar even hard in gelooft, dat dat effectief een meerwaarde zou kunnen zijn. Dus wij proberen die mensen daarvan te overtuigen.
Ja, want op het moment dat dat bijvoorbeeld leidt tot het dichtslippen van grachten en dergelijke, dan is er niet alleen schade voor de landbouwgrond op zich, maar natuurlijk ook voor buurtbewoners en zo. Dat is dan wel...
Ja, dat klopt. Dus
ik denk dat we daar dus dan wij, toch wel heel duidelijk
waar wij, waar wij zelf kunnen ingrijpen, doen we dat, maar wij kunnen moeilijk zeggen dat het verplicht is om bepaalde vaste installaties, zoals de bakken, zoals ze in de Steenovenstraat zijn, dat kunnen wij niet opleggen. Wij kunnen dat enkel stimuleren en dat is ook zo met het reglement die er daarvoor is.
Oké, goed, dank u.
Ja.
De rest is voor de collega.
Ja, ik heb nog één vraag. Die tweede vraag heeft collega Habi al gesteld. Dat was rond de pasfoto's. maar ik wil ook een pluim geven aan de mensen van de Groendienst. Ik ben aangesproken geweest door bewoners van de stationsbuurt en de Weststraat. En daar is een mooie opkuis gebeurd van die berm. En die mensen zijn heel tevreden. Ik wil dat ook wel een keer hier laten passeren en zo de bocht maken naar het containerpark. Omdat ik daar ook vragen over heb gekregen, naar aanleiding van de werken in de Koolskampstraat.
Ik zal de pluim doorgeven aan de diensten.
Ja, graag. Mensen, het doet al de ronde dat het containerpark gaat dichtgaan en dat zal naar Trout gaan moeten gaan. Dus ja, heel graag een heel goede communicatie daar rond, want ik heb ook al mensen moeten geruststellen van nee, nog niet.
Nee, we gaan kijken hoe dat we dat het beste kunnen aanpakken, zeker met de werken aan de Koolskampstraat. Dus het zal altijd, of toch zeker een grote periode, langs een van de twee kanten bereikbaar zijn. Het zij de kant vanuit het centrum, het zij de kant vanuit de ring. En het moment dat het containerpark er zelf in betrokken zit, Steven, dan is men daar ook wel voor aan het nadenken hoe men een oplossing kan bieden.
Dat is zo dat in goed overleg gebeurt met de gemeente en de aannemer die straks zal aangesteld worden. Concrete afspraken zijn daar nu nog niet over, maar het is wel een van onze puntjes op onze afpuntlijst dat we zeker moeten opnemen. Net zoals de bereikbaarheid van de woonwijken die langs de Koolskampstraat aangesneden worden. Ja. Dus dat wordt zeker meegenomen in het overleg.
Ja. En van zodra dat daar duidelijkheid over is, gaan we daar ook vrij snel rond communiceren, dat de mensen gerustgesteld zijn. Maar we hebben echt een aannemer nodig die de werken gaat uitvoeren, zodat we weten hoe dat hij bepaalde stukken plant of ziet te plannen. En dan gaan we kijken om zo rap mogelijk daar ons zeker te communiceren.
Misschien gewoon nog een aanvulling, omdat er misschien ook wel nog wat verhest wordt van. Er zullen ook wel een aantal werken gebeuren in het containerpark, naar aanleiding van ook de verandering van software- en hardware-systemen. Er zijn daar inderdaad ook al mensen ter plaatse geweest om dit na te gaan, op welke manier dat allemaal gebeuren. Vandaar dat er misschien wel wat vragen zijn, wat gebeurt er daar allemaal? Maar het is ook broodnodig dat dit allemaal hersteld wordt. En op dezelfde manier zullen we dan ook kijken om onder andere de betaalautomaat, iets dat we hier ook al En dacht in 2021 hadden gezegd dat we daarmee akkoord gingen om dit verder te zetten. Zouden we dat ook willen ook al voorzien. Maar zoals collega Steven ook zegt, van, we zouden dat willen allemaal proberen te bundelen, die werken. Zodoende dat er daar zo weinig mogelijk tijd verloren wordt. Of inderdaad dat mensen nog altijd het containerpark kunnen bereiken. En indien dat er inderdaad daar zouden er inderdaad een aantal dagen of weken zijn dat er daar zo'n probleem zijn, zal dat zeker en vast voldoende op voorhand gecommuniceerd worden. Maar daar is nog of vandaag nog zeker geen sprake van.
Ik had ook een opvolgvraag. In verband met de naaldcontainers, maar hadden dat een keer voorgesteld in een gemeenteraad op het einde van 2022. Als dat mogelijk zou zijn om naaldcontainers aan te schaffen om uit te delen aan patiënten die hun zelf inspuiten. Omdat er soms toch wel een keer naalden in de PMD-zak eindigen. En het voorstel was dan dat je ging kijken als er geen samenaankoop mogelijk was met Midwest. Is er al iets in veranderd?